Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam, gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
Hallo allemaal, beste luisteraars, goedenavond. We zijn er weer met een ander perspectief, het maandelijkse programma van Imagine IC. Ik ben er vanavond, hebben we nieuwe radiogasten. Zometeen ga ik u meer over hen vertellen. En zoals je van ons gewend bent, zit ik altijd op de maandag met Noni. Maar die is er helaas niet vanavond. En die doet ook de groeten aan alle trouwe luisteraars. En ik heb vanavond als sidekick Arjuna. Dat is mijn nieuwe collega. En ze neemt vanavond ook deel aan het gesprek. Een ander perspectief, zoals je dat weet, elke eerste maandag van de maand. Mijn naam is Sjoe Reijsen. Voor de mensen die voor het eerst mijn stem horen en voor de eerste keer inschakelen. Op Radio Maart, we zijn er van 7 tot 8. En voordat ik vertel waarover we gaan praten, met wie we gaan praten vanavond, wil ik nog even kort vertellen dat er de mensen te zien zijn in Imagine IC 2 kortlopende tentoonstellingen. De eerste is van Pirus Jan Loy. Het gaat over de man achter de button van 1863. Je weet, we hebben net Kitty Kutty gehad. In deze hele maanden, juni, juli, kunt u verschillende plaatsen mensen zien met een button of gespuit in blues, of op een jurk, of ergens aangebracht. 1863. We komen misschien straks in het programma krijgen we de gelegenheid om daarover verder te praten. Dus Pirus Jan Loy, een kleine tentoonstelling over hem bij ons. Van religieuze huizen is ook een tentoonstelling die u kunt bezoeken. En dat kunt u op de openingsdagen van de OBA. Dat is elke dag, of sorry, ik moet anders zeggen, van de dinsdag tot met de zaterdag van 9:30 tot 5:30. En dan kun je ook vertellen dat wij op 15 juli samen met het Museum van Loon een bijeenkomst hebben. Die gaat ook over de vraag, wat kun je zien, kun je horen, misschien voelen of proeven, die doet denken aan het slavernijverleden. En daarvoor gaan we met elkaar verder praten. Onze vraagstelling van vanavond is, wat kun je zien in de publieke ruimte die een verhaal vertelt over het slavernijverleden in Nederland of in Suriname, de Antillen, en zelf ook nog in het huidige Indonesië. En ik praat vanavond met Gijs. Gijs Gunselaar is de directeur van Museum van Loon. Zometeen ga ik hem vragen om zichzelf voor te stellen. En daarnaast hebben we, naast Gijs, hebben we Milou Francisca, ook medewerker aan het museum. En Arjuna Kandutti, mijn collega op Imagine IC, waarmee ik vanavond het programma verzorg. Die gaat ook deelnemen aan het gesprek. Welkom alle gasten.
Dankjewel.
Dankjewel.
Oké, en is het goed als we elkaar toe je zou zeggen Gijs en Milou en ja. Arjuna en Sjoe. Oké, en nogmaals voor de mensen die voor het eerst vanavond luisteren naar ons programma. Zo rond een uur of kwart voor acht krijgt u de gelegenheid om te bellen met uw vragen. Die mag je stellen in de uitzending op het nummer 020-471-4291-47. 14291. En ik ga eerst nu over naar Gijs. Gijs, welkom. Goedenavond.
Dankjewel, Sjoe.
Zoals het gewoonte is bij ons, vragen we de gasten ook altijd om kort te vertellen wie ze zijn. En daarnaast vragen we ook aan hen of ze een muziekstuk hebben uitgekozen waarmee we hen bij de luisteraars mogen introduceren. Kun je kort wat vertellen over jezelf?
Zeker, zeker. En dankjewel voor de uitnodiging om hier te mogen zijn. Mijn naam is Gijs Schunselaar. Ik ben directeur van Museum van Loon. Dat is gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam. Een statig grachtenpand, voormalig woonhuis van de familie van Loon. Daarom heet het ook Museum van Loon. Ik ben daar sinds begin 2018. Directeur, daarvoor werkte ik in de literatuur en in de klassieke muziek. Maar dat lijkt allemaal alweer heel erg lang geleden. En wij hebben samen met onder andere Imagine IC in 2019 de tentoonstelling aan de Surinaamse grachten gebracht in Museum van Loon. Ja, en op die manier zijn we eigenlijk sindsdien corona of geen corona doorgegaan met het vertellen van de zeer diverse verhalen die er te vertellen zijn vanuit ons grachtenpand. Maar daar gaan we het vanavond vast verder over hebben.
Oké, dankjewel Gijs. Je hebt ook een muzieknummer uitgekozen van Stevie Wonder. Kun je ons vertellen hoe dat heet en het waarom komen we zo meteen?
Het heet Saturn.
Oké. Luisteraars, we gaan niet het hele nummer afdraaien, maar we luisteren naar een minuut of anderhalf. En dan krijg ik het idee van dit muziekstuk. Ja, dankjewel. Stevie Wonder. Dat is een heel oud nummer.
Klopt, het is uit 1976.
En je hebt het geïntroduceerd. Wat je hiermee introduceert bij de luisteraars. Waarom dit nummer?
Ja, eigenlijk verschillende redenen hoor. Het is uit 1976. Ik ben zelf geboren in 1977. Het is het album Songs in the Key of Life. Dat eigenlijk mijn hele leven deel heeft uitgemaakt van mijn leven. Het was een album wat mijn ouders hadden. Mm-hmm. LP's, wat nu weer helemaal in is, maar toen ook. En je hebt dan, het is een dubbelplaat en er zit nog een kleine toevoeging bij. En op die kleine toevoeging staat, op deze EP staat Saturn, wat mij betreft een van de mooiste nummers is. Wat me muzikaal heel erg emotioneert altijd, maar ook de wens, het verlangen wat er uitspreekt om eigenlijk dan maar je boeltje op te pakken met z'n allen naar een andere planeet toe te gaan. Daar waar het wel allemaal goed gaat.
Ja, dat is waar. Ik kende dit nummer niet en ik heb er 4 keer naar moeten luisteren. Tussen de bedrijven door.
En, wat vond je ervan?
Ik vond het heel fijn. Ik vond het een heel leuk nummer. Het is het idee van, het is niet zozeer een utopie, maar het verlangen naar het leven waar vrede lijkt zo heel ver voor ons, maar ieder verlangt naar stabiliteit en vrede in zijn leven. En toen ik naar de jaartaal keek, 76, dacht ik, oké. Dus dat speelde toen ook aan. Natuurlijk speelt het altijd, als je verschillende muziekgenres en muziekstukken naast elkaar legt, dan heb je die oproep, het menselijk verlangen naar rust en stabiliteit.
Zeker.
En ik dacht van, we moeten misschien migreren naar Saturnus, want dat betekent een andere planeet die we met het blote oog kunnen zien.
Ja.
Om misschien toch een deel van die vrede te krijgen.
Het zou mooi zijn als we het hier op aarde weten.
Ja, het zou heel mooi zijn. Ja, en daarom gaan we met elkaar praten. Gedeeltelijk, indirect via ons thema over die doorwerking. Dankjewel Gijs. Dan ga ik nu over naar Milou.
Ja.
Welkom. Goedenavond.
Dankjewel.
Goedenavond.
Goedenavond.
Kun je kort aan de luisteraars vertellen wie je bent?
Ja, zeker. Ik ben Milou en ik ben jurist. Maar ik ben ook 2 jaar geleden de kunstgeschiedenis ingedoken. En toen ben ik ook begonnen met mijn werk bij Museum van Loon. En dat doe ik nu al 2 jaar met heel veel plezier.
Oké.
Ja, en ik heb een extra grote interesse in 17e eeuwse kunst en het koloniaal verleden van Nederland.
Oké, daar komen we zo meteen zeker over te praten, over je groot interesse naar die kunst. En je hebt ook een nummer uitgezocht waarmee we je mogen introduceren bij de luisteraars.
Dat klopt, ja. Het is een nummer van Typhoon. Van de regen naar de zon heet het. Hij heeft het onder meer ook uitgevoerd voor het koninklijk echtpaar, Willem-Alexander en koningin Maxima. En de regering in de ridderzaal toen het 200 jaar koninkrijk werd gevierd.
Mm-hmm.
Specifiek dat optreden vond ik een hele mooie uitvoering.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat we er maar naar moeten gaan luisteren.
Oké, okay, zullen we het doen.
Van de regen naar de zon, van de hemel tot de grond, van de regels naar de waarde voor de schepen, voor het water, van de regen naar de zon en andersom. Zo mooi, zo fris, zo schoon, zo ook precies het tegenovergestelde. Het land waar ik woon, vecht voor een bestaan en liefheb. Waar alles duurder wordt, maar ook weer ondersteund wordt als ik niets heb. Ons land, zo klein en de wereld ook. Grenzen vervagen, macht overgedragen. Nederland is niet meer het centrum van de wereld, maar de wereld heeft ons nodig en wij haar. Land van verbonden en afspraken, allianties, actes, regels, verdragen. Groot in het voorlopen, een strategie, plek voor vrijheid, zoekers mentaal en fysiek. Joden, hugenoten, moslims, filosofen, oorlogsslachtoffers die aankomen per boot. Surinamers, Antilles, Turken, Marokkanen, Indo's en Polen. Het geeft ons kleur, het maakt ons groter.
Ja, dankjewel. En ook aan jou, het waarom.
Ja, waarom dit nummer?
Ja.
Meerdere redenen. Sowieso vind ik het muzikaal gezien heel erg mooi. Ik speel zelf ook saxofoon en die lijntjes die de saxofoon speelt vind ik prachtig. Maar ook natuurlijk, ja, Typhoon is een woordkunstenaar. Wat hij kan met woorden, het is gewoon... hij weet ongelooflijk gevoelige politieke kwesties in één nummer samen te brengen. En allerlei verschillende bevolkingsgroepen in één vers, in één strofe met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat heel erg mooi is en dat dat heel knap is hoe hij dat gedaan heeft. Het is heel verbindend, maar tegelijkertijd ook kritisch.
Ja.
En ik denk ook heel sprekend voor de tijd waarin we nu leven.
Ja, oké. Dank je. Nou, dank je wel. Arjuna, dat is mijn collega-luisteraars. Arjuna heeft ook een muziekstuk uitgekozen. Kun je kort wat vertellen over jezelf?
Ja. Leuk om erbij te zijn vandaag, Jules. Dank je wel ook voor de uitnodiging hiervoor. Ik ben Arjuna Candotti. Ik ben projectcoördinator bij ImageNIC. Dus dat betekent dat ik betrokken ben bij ook jouw projecten. Voor de mooie gesprekken die je ook voert bij ImageNIC. De tentoonstellingen en andere programma's. Grote interesse ook in koloniale geschiedenis en met name ook de erfenis daarvan. De sporen die we hier vandaag de dag zien, horen, ruiken. Okay.
Ja, oké. Okay. En je hebt ook een, dankjewel. Je hebt ook een muzieknummer uitgezocht van Robin Brock. Spreek je zijn naam goed uit?
Helemaal goed, ja.
Oké, okay. En dat dit, moet ik het eens uit? Ja, ik ken geen Javaans, is het Bahasa, Indonesië? Aku? Zit er Aku Khan Pulang?
Ja, Aku Khan Pulang.
Ja, goed uitgesproken. Ja. Oké. Okay. Aku, dat is dacht ik nummer...
Ini lagu rindu untuk kalian, karena saya rindu Indonesia. Tetap sehat semuanya dan sampai jumpa lagi.
Aku kan pulang ke perlu kamu. Perlu kamu percaya bahwa ku di dalam lingkaran cinta. Ku kan menangkapmu saat kau jatuh. Ku kan dari sana saat kamu memanggilku. Hati aku kan pulang ke peluk kamu, ke peluk kamu. Cahaya matamu menerangi hampa dunia. Kukan menangkapmu saat kau jatuh. Kukan dari sana saat kamu memanggilku.
Dankjewel. Oh, dat is zo. Dankjewel. Regina, kan je kort vertellen over dit prachtige nummer gaat?
Ja.
Ik heb wat kunnen opvangen, denk ik, maar vertel je het maar.
Ja, want toen je mij vroeg van zoek een nummer uit, toen ging ik mijn favorites list nakijken. En ik zag dat ik eigenlijk tot en met nummer 10 allemaal vrouwen had. Dus Sade, Beyoncé, Tracy Chapman. En op nummer 11 stond deze.
Oké.
En ik heb hem toch uitgekozen omdat Robin Blok is een singer-songwriter. Mm-hmm. Jonge generatie Indische Nederlander. En wat ik zo mooi vind ook van deze generatie is dat die allemaal een familiegeschiedenis hebben verbonden met voormalig Nederlands-Indonesië. Mm-hmm. Dat er generaties die zich ook richt op Indonesië. Dus misschien in eerste instantie als ze die mogelijkheid hebben naar Indonesië gaan om daar te zoeken naar de familieverhalen. Maar tegelijkertijd ook heel erg kijken naar hun eigen band. En ja. Daar gaan wonen, taal leren. Ja. En het nummer staat ook voor thuiskomen.
Oké.
Ja.
En waar, en daarmee denk ik, kunnen we, is een goede inkomen voor onze vraagstuk van vanavond. En waar kom je dan thuis? Of hoe kom je dan thuis? Dan, ja, van allen hoor, ja. Thuiskomen. Want kijk, zo'n nummer, dat brengt je naar het idee van dat je hier bent. Als je van A naar B vertrekt, ben je altijd het probleem. En de route van A naar B kan soms kort zijn, kan soms heel grillig verlopen. En dan ben je plotseling op een andere plek. Realiseer je dat je elders in de wereld een nieuw thuis hebt opgebouwd. Hoe vindt dat nieuwe thuis zich? Hoe realiseert dat nieuwe thuis zich? Kun je dat met ons delen? Heb je een beeld daarvan? Sommige mensen hebben bijvoorbeeld houtsnijwerk in hun huis. Ik heb bijvoorbeeld geen houtsnijwerk. Ik heb wel in mijn woonkamer, iemand vroeg mij eerst nog naar van, wat ben jij? Dat ik, ja, toch tegen jonger dan vandaag, lang geleden, dat vriend mij ingeschilderd. Dat het portret tekenen, een schets op basis van een pasfotootje. En dat kun je mee terugzien, way back. Maar dat refereert aan twee dingen. Dat refereert aan de tijd dat ik toen studeerde. Hij studeerde beeldende kunst. En ik weet nog dat hij later naar Amerika ging voor groepsexposities en zo. En dat is ook een vorm van thuiskomen. En we praten vanavond over het koloniale verleden. Of slavernijverleden. Bewust en onbewust. Heeft het ook met ons thuiskomen te maken? Wij met een koloniale, zeg maar, migratieachtergrond. Kun je in Nederland je thuis gevoelen?
Ja, ik denk het wel. Zeker in Amsterdam. Klonk net ook een beetje in het nummer door wat ik naar voren had gebracht. Net als in Amsterdam en net als in het nummer komen er verschillende culturen samen.
Ja.
En waar je thuis voelt hangt heel erg samen met je identiteit. En mijn identiteit is ook bicultureel. Ik heb een... mijn vader komt van Curaçao, Jukurzao zoals ze zeggen. Mm-hmm. En mijn moeder is Nederlands. Dus dat zit allebei in mij. En ik denk dat het... Voor mij voelt het heel... Is het van grote waarde om allebei die kanten van mij te kunnen uiten. En dierbaren te vinden waarmee ik ervaringen kan delen die met die achtergrond te maken hebben. En... Ja, Amsterdam met al die verschillende culturen is daar een plek bij uitstek voor. Mm-hmm.
Mm-hmm. En kun je dat wel zien? Ja, ik heb dan misschien aan je uiterlijk zien of aan je familienaam kun je dat misschien wel afleiden.
Ja.
Maar zijn er nog andere, zeg maar, hoe noemen we dat, sporen met een wat lastig woordje? Zijn er dingen die je nog kunt zien in Amsterdam die een duikrelatie hebben met dat koloniale, classico, slavernij verleden?
Ja, zeker. Je bedoelt in de stad zelf?
De stad zelf, ja. Of in je directe omgeving, of in de wijk, ja, waarin je woont, of je buurt. Dat is nog veel leuker om zo klein mogelijk te maken.
Ja.
Ken je dat?
Ja, ja, zeker. Ik ben onlangs verhuisd, maar bij mijn vorige woning, ik woonde tegenover het Scheepvaartmuseum. Mm-hmm. En het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, dat was de plek waar alle schepen aanmeerden en vertrokken naar Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië en naar voormalig West-Indië. Dus dat is een heel concreet voorbeeld. Je ziet het natuurlijk ook terug in de architectuur in Amsterdam. Mm-hmm. De gehele grachtengordel, alle statige pakhuizen en grachtenhuizen.
Mm-hmm.
Dat is een heel tekenend en concreet voorbeeld wat je terug kan zien.
Ja, ja, dank je. Ja. En herken je dat ook, Arjuna?
Ja, ik herken het wel. Ik voel me heel erg thuis ook in Amsterdam. Mm. En ik voel me daarnaast ook wel thuis in zo'n stad als Jakarta. Wat je daarbij nodig hebt, inderdaad, denk ik dat dat aan de ene kant heel erg te maken heeft met relaties. Dus met vrienden, familie, mm-hmm, mensen die je leert kennen op straat, mm-hmm, met wie je een band opbouwt. Tegelijkertijd dat het ook te maken heeft met plekken die je heel erg eigen maakt.
Ja.
Oké.
En zijn er nog meer verhalen? Gijs, zijn er soms verhalen? Want jij bent directeur van het Museum van Loon. En Museum van Loon die heeft zijn track, kun je zeggen, die heeft zijn track record alleen opgebouwd vanuit de plantages toen de tijd, de slavernijperiode. Maar zijn er ook nog, als je zo kijkt als Gijs, kun je zeggen Gijs is directeur en Gijs gewoon Gijs? Of gaan die te erg nauw met elkaar samen?
Vind ik nu al een hele mooie vraag. De vraag van de avond. Ja. Nou ja, ze gaan wel samen. Want ik neem elke dag de persoon Gijs mee naar werk.
Ja.
En daarin gaan ze samen. Maar ze zijn niet altijd hetzelfde. Dus de persoon Gijs, de witte Nederlander Gijs, geboren echt hoog in Twente en ook op een gegeven moment naar Amsterdam gegaan. Ik voel me daar ook heel erg thuis.
Mm-hmm. Ik weet niet onderbreken, maar heeft Twente ook een koloniaal slavernij verleden? Twente zelf met wat de textielbaronnen of zo? Zeg je het goed?
De textiel en belendende industrie.
Dus ergens er ook wel ermee verbonden of niet? Niet per se?
Ja, maar bijvoorbeeld niet met dat aspect opgegroeid, om maar iets te noemen.
Okay.
En ik denk dat ook maakt dat ik voel me thuis in Amsterdam. Mm-hmm. Vanwege de mensen die er in Amsterdam wonen. Ik voel me wat minder thuis in een Amsterdam dat alleen een schoonheid laat zien die veel meer bevat dan, mm-hmm, dan esthetische schoonheid, mm-hmm, mm-hmm, alleen.
Ja.
Dus ik heb wel altijd de behoefte gehad om dat meer duidelijk uit te leggen. En dat is ook wat we uiteraard in het museum doen. Maar dat heb ik als mens ook wel. En ook wel als ik naar steden als Parijs toe ga. Dat is ook altijd die dubbele gedachte, mm-hmm, van wat is het prachtig, maar wat is het ellendig waar het vandaan, mm-hmm, komt.
Mm-hmm. Ja, en wat betekent de aanwezigheid van zoveel mensen nu? De migratie is niet begonnen 10, 20 jaar geleden, maar way back in de slavernijperiode kwamen al mondjesmaat. Kwamen toen al zwarte mensen hier, die dan zeggen. Zowel vanuit de Antillen, Suriname, als vanuit toenmaakneers Indië. Konden ze misschien afslaven, zeg maar. Eenmaal hier waren ze verder geen slaven, want de slavernij stelde zich gauw niet, dacht ik, op Nederlandse bodem. En nu zijn we zoveel jaren verder en we hebben heel wat dingen gehoord. We hebben bijvoorbeeld Black Lives Matter beweging gezien, de demonstraties die vorig jaar. Zaken zoals etnisch profileren, het over Typhoon, die is volgens mij een jaar of een paar jaar geleden toen ook aan de kant aangehouden door de politie, dat in een veel chique auto reed. Dat zijn allemaal, kun je zeggen, de negatieve kant van misschien van de manier hoe de migreerden hier ontvangen worden in de samenleving. Maar er zijn ook duidelijke lijnen te trekken naar de slavernijgeschiedenis en de manier hoe wij kijken naar elkaar. Dus hoe de ontvangende samenleving kijkt naar de mensen die binnenkomen. Maar ook hoe wij zelf nu, hoeveel jaar, misschien 200 jaar, misschien een beetje ruim compact. Nederland zijn en met, vanaf de jaren 30, jaren 40 in grotere getalen hier toe zijn gekomen. Wat betekent dat voor ons? Kunnen we onszelf zien? Zijn we herkenbaar in het publieke domein? Zijn we herkenbaar? We zijn misschien herkenbaar in de muziek? In de kleding misschien? Waarin zijn we nog meer herkenbaar? Zijn we te zien? Zijn we te horen? Als we op zoek gaan naar die sporen, want de vraag is, als ze er zijn, wat zie je? Maar bovenaan, wat zie je ook niet?
Ja.
Is er iets wat je graag zou willen zien en die je nu nog niet ziet, Francisca?
Nou, ik
zeg iedere keer tegen Francisca Milou. Ja, want ja, het heeft te maken met de slavernijgeschiedenis.
Dat
ook,
is ook een mooie zichtbaar spoor, inderdaad. Ja. Naam. Maar als je het hebt over of ik mijzelf zie, dan denk ik, dat is een hele dubbele vraag, omdat ik meteen denk, welk deel van mezelf, omdat ik een Nederlands deel heb en een Curaçao's deel in mij heb zitten. En dat Nederlandse deel wordt veel meer aangesproken. En dat herken ik ook veel meer terug. Terwijl dat andere deel, dat Curaçao's deel, zie ik zoveel minder terug. Misschien wel het verhaal, maar dan door een ander verteld.
Mm-hmm.
En ja, je zou kunnen zeggen, logisch, want hè, we zijn hier ook in Nederland, maar we zijn nog steeds het Koninkrijk der Nederlanden. En daar maakt Curaçao ook deel van uit.
Mm-hmm.
En ja, het is toch gek dat je dat dan niet op die manier terugziet in de publieke ruimte. En ook niet door die mensen verteld.
Yeah.
Ja.
En die stem zou je nog luider moeten horen, dus.
Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja.
Oké. Okay. Arjuna, we hebben het over die stemmen die je hoort. En welke stem zou wat jou betreft nog luider gehoord moeten worden?
Oh ja, dat is een hele mooie vraag. Want er kunnen natuurlijk heel veel stemmen wat luider gehoord kunnen worden. Maar wat ik wel opmerk de laatste tijd, of de laatste decennia, is dat er ook wel, als je het specifiek ook hebt bijvoorbeeld over het slavernijverleden, wat ik wel mooi vind recentelijk om te zien, is dat er bijvoorbeeld ook veel meer aandacht komt voor slavernij in het gebied wat we nu dan zien als Indonesië.
Ja.
En dat daar ook wel de jongere generatie daar een rol in speelt.
Ja.
Die daar naar aanleiding van onderzoek van heel veel onderzoekers. Ja, ik doe dan toch een shout-out ook naar bijvoorbeeld Matthias van Rossum, mensen jou, Esther Captain en schrijvers als Reggie Bai, die daar al langere tijd onderzoek naar hebben gedaan en daar ook wel over geschreven of projecten mee hebben gedaan. En dat een jonge generatie dat ook oppakt en daar aandacht voor vraagt of daar zelf in duikt. En dat er initiatieven komen ook vanuit de groep zelf eigenlijk, mm-hmm, om dat onder de aandacht te brengen. En het is wel mooi om dat nu ook wat meer te zien in tentoonstellingen. Zoals nu bijvoorbeeld ook Slavernij het Rijksmuseum of daarvoor nog in het Stadsarchief. En dat die verbinding daarin ook wordt opgezocht.
En welk verhaal zou nog, los daarvan gezien, nog vertaald moeten worden of nader onderzocht moeten worden? Want er zijn zoveel verhalen. Eén is het migratieverhaal. Dus het maakt dat ik hier ben. We kennen de gevleugelde uitspraak uit de antropologie. Wij zijn hier omdat jullie ooit daar waren. En nu is met ons hier zijn. Is meer dan alleen dat de mensen die het verleden met zich meedragen, dat ze in het arbeidsproces natuurlijk hun bijdrage aanleveren. Maar ze willen ook hun familielijnen en familiegeschiedenislijnen doorgeven aan elkaar. En welke lijnen zouden jullie optiek nog doorgegeven moeten worden? Ja, we hebben bijvoorbeeld gezien, er reizen een paar straten. In Zuidoost zijn er een paar straatnamen vernoemd naar Tula, volgens mij, de verzetstrijder uit, uit Antille, Curaçao. Antille de Kom is de naam die je vaak hoort. Ik dacht, vorige week is er van mij in Saandam een brug of een hof naar hem vernoemd. Dus dat zijn een paar namen die je steeds hoort. Maar zijn er ook wellicht ook geen andere namen? Die misschien van vrouwelijke strijders of vrouwelijke denkers uit die periode?
Mooie vraag. Ik denk het, ja, ik ben er zeker voor. Ik ben er zeker voor. Ja. Ja. Ik zit meteen te denken over namen in me opkomen.
Ja.
Naast politieke helden denk ik dat het ook van belang is om helden op andere gebieden terug te zien in de publieke ruimte. Dus ook bijvoorbeeld, Arjuna noemde net al een aantal goede vrouwelijke artiesten. In de literatuur kan je ze ook vinden.
Ja.
Ik ben daar zeker voor. Ja.
Oké. Okay. Nou, luisteraars, u bent afgestemd op Radio Maarten aan de Perspectief. En ik zou zeggen, ik ga zo meteen Gijs nog een vraag stellen en daarna gooien we maar de telefoonlijn open voor de mensen die branden zitten te luisteren en zeggen, ik heb een vraag niet gesteld of een opmerking te plaatsen. 020-471-4291. 020-471-4291 is het nummer in de studio. En u mag, ik zou zeggen, vanaf nu opbellen. Eerst wil ik Gijs doorgaan op de vraag van welke verhalen zijn er te horen, zijn te zien. Vanuit jouw functie als museumdirecteur, welk verhaal weet jij, dat ik nog niet weet, maar waarvan je vindt van dat verhaal wel zeker vertaald nog moeten worden. Ja, dat er ook tig verhalen zijn die in het museum terug te vinden zijn of te herleiden zijn naar bepaalde gebieden.
Ja, ja. Nou, ik pak hem één niveautje algemener en misschien dalen we dan weer af naar heel concreet. Maar ik denk ook aansluitend bij wat net werd gezegd, het is ook heel erg belangrijk om de mechanismen te veranderen, volgens mij, opdat de verhalen loskomen.
Ja.
He, dus als je kijkt naar het voorbeeld van Anton de Kom met Wij slaven van Suriname uit 1934, opgenomen in de canon in 2020, ja, dan gaat er iets niet goed. Mm-hmm. En dat weten we natuurlijk allemaal. Het werk is er al bijna een eeuw.
Ja.
Dus het kan niet zo zijn dat het nu een kwaliteit heeft die het toen niet had. Dus er is in dat mechanisme gaat er iets niet goed. En dat is waar wij als museum ook mechanismes willen omkeren. Via dit soort processen ook. Je noemde net al het aankomend gesprek dat we weer samen met Imagine IC organiseren. Om ook daadwerkelijk met mensen aan tafel te zitten. Ook samen te bekijken welke verhalen zijn er nog meer te vertellen. We hadden 2 weken geleden ook zo'n bijeenkomst. Nou, ik denk dat het omwille van de vertrouwelijkheid niet gepast is als ik naam en toenaam nu noem. Maar ook daar kwam een verhaal van een jongen die zei van, ja, ik weet dat het verhaal van mijn grootvader of overgrootvader maar een heel klein stukje van deze grote koloniale geschiedenis is. Ja. Maar voor hem was het een levenstaak, hè, om dat verhaal te blijven zeggen. En nou, dat triggert mij niet alleen als mens, maar ook als museumdirecteur om te denken van, maar kan daar dan niet een plek voor zijn bij ons? In dit geval bij een tentoonstelling die we volgend jaar gaan maken. Maar zo probeer je telkens te kijken, wat kan je zelf doen om de mechanismes die werken op een bepaalde manier, om daar een verandering in aan te brengen.
Yeah.
Want dat is het meest structurele verandering die je kunt bewerkstelligen.
Yeah. Ja, correct. En het heeft bijna 100 jaar geduurd. Eerder wil je zeggen, oké, Anton de Kom is een schrijver die toen de tijd aan elkaar gesteld heeft. En het moest zo lang duren voordat de grote wereld hem had of heeft ontdekt. En er zijn nog mensen die Anton de Kom blijven ontdekken. Wat maakt dat het zo lang geduurd heeft? Wat maakt dat, is het dat zijn werk niet terechtgekomen is bij de haakjes, de goede lezers, de goede luisteraars? wat maakt dat processen ontstaan dat zeer vertragend kunnen werken in deze situatie waarin wij zijn. Want we zitten nu hier en we met elkaar praten hoe we de verhalen kunnen openbreken. En hoe we de verhalen niet alleen klein willen krijgen, niet per se om ons zo klein willen hebben, klein willen houden, maar om zo goed mogelijk te communiceren naar elkaar toe. Zodat het doorcijpelt in alle haarvaten van die samenleving. Er is trouwens over de gerefereerd, dat ik vorige week bij de nationale herdenking volgens mij in juli, dat ging door de minister. Ja, er zijn ook excuses aangeboden door de stad Amsterdam. En ik weet niet of jullie dat een beetje hebben kunnen volgen. Excuses aan het koloniaal verleden. Zeggen mensen zeggen van nee, ja, Amsterdam is veel te klein. Er moet excuses moeten komen van de regering of zelf van het koninklijk huis. Is excuses ook een issue waarmee jullie te maken hebben als persoon? Of zeggen van nee, is het een beetje ver van een bad show? Dat is iets dat je niet moet willen of moeten.
Ik vind het persoonlijk erg mooi dat er excuses is gedaan. Zoals anderen ook al wel hebben gezegd, ik denk dat het een mooi beginpunt is om ook verder te werken aan voor mij is het in eerste instantie belangrijk ook een democratisch betere vertegenwoordiging, rechtvaardigere vertegenwoordiging voor iedereen binnen het Koninkrijk. En ik denk dat als dat gerealiseerd wordt, dat dan ook op sociaal gebied en op cultureel gebied het rechtvaardiger, het evenrediger vertegenwoordigd zal zijn. Mm-hmm. En die processen kunnen naast elkaar plaatsvinden, zowel op het politieke vlak, wat volgt uit de excuses die hebben plaatsgevonden, mm-hmm. als op het culturele vlak en in de museale wereld, culturele wereld.
Ja, en daar zeggen mensen, maar die twee dingen, dus die twee, drie domeinen die botsen. Je hebt die culturele wereld, je hebt die privéwereld van waar jij en ik afkomstig zijn, ons gezin, onze familie. En je hebt die wereld van de legaliteit en van het bestuur. Hè. We zijn burgers van het Koninkrijk. Voorheen waren zelfs reisgenoten. En in het debat waren zelfs reisgenoten niet dezelfde status als Nederlandse staatsburgers. Dus dat bleef schuren. Gijs, denk je dat culturele instellingen waarnaar Milou ook verwijst, dat die daar een rol in hebben te vervullen? In termen van excuses die worden geuit. Die moeten misschien niet per se aanvaard worden, maar dat er een weg daartoe wordt geopend en dat culturele instellingen zoals musea, misschien in je IC, want ik kijk van mezelf eerst in je IC, dat er voor culturele instellingen op dit vlak een rol weggegeven is?
Dat denk ik zeker. En ik sluit aan bij wat Milou ook zegt. Excuses is niet het eindpunt. Hè? Excuses is een vrij laat startpunt, om het zo maar te zeggen. Van waaruit je vanuit een gevoel van hey, dit wordt dus echt serieus genomen, denk ik dat je daar ook vervolgactie op mag verwachten. Hoe individuele culturele instellingen dat invullen, dat kan ook van instelling tot instelling veranderen, verschillen. Maar ik denk dat je als culturele instelling aan jezelf verplicht bent om met een zo breed mogelijk publiek een verbinding aan te kunnen gaan. Wat je collectie ook is, wat je oorsprong ook is. Wij zeggen wel altijd van je moet dat wel vanuit jezelf willen. Niet omdat je met zoveel mogelijk doelgroepen in contact wil komen. Nee, je moet het doen omdat je het zelf echt wezenlijk onderdeel vindt van de boodschap die je te brengen hebt.
Mm-hmm. Mm-hmm. Luisteraars, dat was net Gijs, directeur van het Museum van Loon. U kunt bellen op het nummer 020-471-4291. Als u vragen hebt, vanwege dat u meeluistert en mag ook met ons meepraten. We praten over de doorwerking. En vorige week zijn er in Zuidoost, ik dacht bij ons in de IC, zijn er iets van 500 herrie maaltijden verstrekt. In de doorwerking van het slavernijverleden, of van de zeg maar, koloniale geschiedenis, kom je vaak terecht bij, bijna zou je zeggen, wat uiterlijkheden. Naamdragers, zoals mijn familienaam, Reizen, dat verwijst sowieso naar het koloniale geschiedenis, naar de slavernij. Familie ook. Milou is familienaam. Ik zeg vaak Francisca, maar dat is haar familienaam. Dat verwijst ook naar de slavernij. Dus zo heb je, hebben we letterlijk en figuurlijk dat we dit geschiedenis met ons meedragen. Dat zijn je naam. Dat zijn in de gerechten die je eet. Hereri is zo'n maaltijd bestaande uit, wat te zeggen, dus uit bepaalde. In Suriname zeggen we Gronjang. Grond, eet vanuit de grond. Dus de aardappel, cassave, noem maar op. Kookbanaan, groene rijbanaan, gele banaan en zoute vis. Of ik ook met groenten variëren. En zo heb je meer van dit soort dingen. Je zou eerder zeggen dat de ontvangende samenleving eerder in aanraking komt met ons. Met ons vorm van eten, gerechten en onze muziekstijlen. Zijn die vormen van, zeg maar, van culturele voormassage. Achtige instrumenten zijn ze toereikend om de discussie een beetje te doen vlotten over de doorwerking van die koloniale, van die slavernijgeschiedenis. Want eerst neem je kennis van ons eten, van onze muziek, en wederzijds, hè, wederzijds eten en drinken, maar in die slavernijgeschiedenis is het toch verankerd, hè, in de producten die we vinden. Wat denk je, Arjuna? Ja. Of is dat voorstapje veel te zacht? Of moet je meer praten over, we willen onszelf voorzien op een plein, of we willen onszelf voorzien in een tentoonstelling, of in een standbeeld dat ergens zou moeten verrijzen?
Nou, ik denk dat je het allebei nodig hebt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je het haalt naar je dagelijkse leven, praktijk. En wat soms bij jonge kinderen ook wel. Ja, een wat is het, een belletje doet rinkelen, is als het merken van, oh ja, het zit in de dagelijkse producten die ik eigenlijk gebruik tijdens het eten. Ja. Zout, peper, chocola, pindakaas, alles. En dan brengt het dat veel dichterbij, omdat het in hun, ja, dat ze dat dagelijks gebruiken. En dan kan je verder natuurlijk met de volgende stap. En ik denk dat uiteindelijk ook wel belangrijk is dat je, nou ja, zowel voor als achter de schermen jezelf ook wel kunt terugzien. Of dat nou in de verhalen is die verteld worden, bijvoorbeeld in de tentoonstellingen of op televisie. Maar ook, ja, dat er mensen soms meedenken ook achter de schermen, omdat die weer net een andere blik hebben of net een ander verhaal uit een object halen, omdat ze er op een andere manier naar kijken.
Ja, en bij sommige, zeg maar, gebruiksvoorwerpen, gebruiksartikelen die we eten, die we drinken, daar zit letterlijk die slavernijgeschiedenis in verweven. Hè? Suiker, wat nog meer, cacao. Dus als je chocola nu aanbreekt.
Koffie.
Dus in de meest, er zijn nog een paar dingen. Maar laten we houden bij suiker, koffie, thee. Thee ook. En je eet de chocola en je denkt niet eraan van, oké, lang geleden, toen er chocola gegeten werd in Nederland of in West-Europa, dat er een duidelijke slavernijlijn was met het Caribisch gebied. Of met Afrika, of met Zuid-Azië in het geval, Indonesië. En zelfs, dacht ik, zijn dat China volgens mij, want het is een andere route, niet vanuit het Nederlands zozeer. Mm. En toch is het zo dichtbij. Ik moet bekennen, toen we zijn geweest naar de tentoonstelling in de slavernij, in het Rijksmuseum. En daar, ik wist wel over nootmuskaat. En ik maakte toen een shake thuis vorige week of 2 weken geleden. Ik pakte nootmuskaat en de raspje begon te raspen. Ik dacht, oké, dat is waar. Nootmuskaat, slavernij. Maar in het leven van alle dag sta je daarbij niet bij stil. Dat er dingen zijn die we gebruiken in het leven, in het leven van alle dag. Die toen de tijd, misschien is je vandaag ietsje minder, maar toen de tijd zeker een koloniale verband met zich hadden.
Ja.
Geef dat een soort dubbel op gevoel van, ik zeg niet dat je niet langer suiker moet gebruiken of koffie moet gebruiken, maar het idee alleen dat er toen de tijd miljoenen, als je dat breken ook naar vandaag toe, verdiend is aan deze groep te handelen, waarbij de slavernij, menselijke arbeid, als, als basis voor de industrie gedwongen. De oudste zeefrisse vormen lag. Geef dat, hoe ga je met dat soort issues nu om? Je hebt toch niet per se een gevoel van schoon te krijgen, maar wat doet het met jou?
Ja, ik moet zeggen dat ik inderdaad, het zijn de dagelijkse producten waar je nu niet meer zo bewust bij stilstaat, bij de geschiedenis die dat in zich draagt. Waar ik dan wel weer bewust van ben, is de slavernij die eigenlijk nog steeds plaatsvindt als het gaat om cacaoproducten. Met name. Dus in die zin zie je ook weer van de geschiedenis is nog niet. Dit loopt gewoon nog steeds door. En het is niet. Soms wordt er over gesproken als slavernij. Dat is iets alleen van het verleden. Maar helaas zijn er nog steeds gebieden in de wereld waar dat vandaag de dag nog steeds. Ja, aan de orde van de dag is.
Ja.
Ja.
Ja. Maar ook de kennis, hè? Ik zag niet zo lang geleden een documentaire over cacaoproductie in de wereld. En Ghana wat van mee aangedaan. En daar proberen ze ook lokaal chocola te maken. En allerlei variëteiten. Maar dat er zoveel miljoenen winst wordt gemaakt op de cacao. De cacaobonen die worden geëxporteerd. En in Ghana kun je dat gedeelte maar doen. En maar de technologie en de kennis ontbeert hen om verder te gaan met de cacao, alleen variatie, productie. En dan zie je toch dat hier in Nederland, in Europa en in Noord-Amerika, dat er een hele grote kennisvoorsprong is erop. En die kennisvoorsprong vooral zien niet alleen dat cacao, ik zou ook zeggen in onze eigen kring waarin we werken, in de museale erfgoedsector, is er ook een zekere kennisvoorsprong die we hebben op de rest, zeg maar, van het Caribisch gebied en de rest van de mensen buiten Europa, waarbij je ook waar in aan moet doen om je verhaal te vertellen, maar dan blijft het daarbij. En nu kunnen we experimenteren met moderne digitale technologie om ons verhaal te delen. Maar ik denk zelf dat voor een klein museum in Suriname, ze daar toen in staat zijn, ook al zouden ze willen, maar dat brengt aan hun geld, dat brengt aan de nodige know-how en kennis. Wellicht gaat dat ook voor de Antillen. Om je verhaal zodanig kort en pakkend te maken. Dat je bijna, zou je willen zeggen, je zit met half fabrikaat en je nu verder kunt. Mm-hmm. En dat we hier aan de andere kant van de wereld in staat zijn om na te denken over het verhaal. Maak je podcast van.
Mag ik daarop aanhaken, zeker. Gilles? Er komt een ander associatie bij me op. Hè? Dus de vanzelfsprekendheid waarmee we vandaag koffie en thee drinken en daar suiker in doen of een stukje chocola eten. Die staat, die vanzelfsprekendheid staat nog steeds in een schril contrast met de kennis over ons eigen verleden.
Ja.
Dus ik denk eigenlijk een klein beetje in tegenspraak met hoe jij het net duidde, dat we hier in de westerse wereld nog met een flinke dosis van kennis achterstand te maken hebben. En ik zou eigenlijk wensen dat de vanzelfsprekendheid waarmee die koffie en die thee gedronken wordt, dat die ook symbool gaat staan voor de vanzelfsprekendheid waarmee we collectief als Nederlanders onze geschiedenis kennen en onder ogen hebben kunnen zien. Zodat we van daaruit verder kunnen. En we zitten toch nog steeds in een fase waarin die geschiedenissen, die er al lang zijn, nog steeds geschreven moeten worden. Getuigen ook het grote boek wat hier op tafel ligt, dat de gemeente Amsterdam heeft laten maken.
Ja.
Dus dat is een associatie die bij mij opkomt. Want dan kennen we niet alleen Heri, maar weten we ook waar het vandaan komt.
Ja.
En dan hoeven we niet meer na te denken of we Ketikoti correct uitspreken, maar weten we gewoon waar het voor staat.
Ja.
En dan is Tula ook vanzelfsprekend. Mm-hmm. En vanuit die vanzelfsprekendheid denk ik dat je verder kunt. Want dan, een beetje een business term, dat is weer gek in deze connotatie, maar dan heb je een level playing field van waaruit je de toekomst tegemoet kunt treden. Zo kijk ik ernaar.
Ja, Dus het is dan een kwestie van dat het reflex moet worden. Dus het memory reflex. Hè? Dus als je vaak ermee bezig bent, niet alleen voor de uitdrukking, maar ook dat je erover nadenkt, hè? In die bezinning daarvan. Dat het dan aansluit bij de gedachten en de belevingswereld van de mensen. Want dat is de inzet, dat die doorcijpelt en dat mensen zich ervan bewust zijn. Als je praat over Kitty Kotti, of als je praat over Tula, of je praat over de Indonesische strijd, of over de producten die daaruit kwamen en de slavernij, dat het niet meer iets vreemd is, ver van mijn bed, maar dat het ook dicht bij onszelf is. Ja?
Zeker.
Ja. Oké, okay. Arjuna. Ik kijk naar de tijd, dus ik denk volgens mij we hebben nog een minuut of twee te gaan. Of drie, oké. Okay. Ik wil alle mijn radiogasten de gelegenheid geven om nu heel kort nog wat te zeggen, te reageren. Heb je nog een reactie op? Wil je nog iets met me delen? Heb je vragen?
Ik wil nog wel even aanvullen op wat jij net zei. Het is ook een soort, ik zie het zelf altijd als een verschil in weten wat er gebeurd is.
Ja.
En het echt begrijpen. Het voelen. Mm. Dat is zo'n wezenlijk verschil. Maar ik denk wel dat eten gaat door de maag, zeg ik altijd. Dat een heel mooi startpunt is om daarmee kennis te maken. Mm-hmm. En je moet ergens beginnen. En ik denk dat dan maaltijden, zoals bijvoorbeeld de heren maaltijden, of andere culturele uitingen zoals muziek of dans, mm-hmm. Zoals die ook hebben plaatsgevonden op Dia de Bandera, mm-hmm. 2 juli was dat. Dat hele mooie middelen kunnen zijn om mensen kennis te laten maken met de geschiedenis die we met z'n allen delen.
Dat zijn dus de zachte vormen van een soort voormassage, formasseren.
Ja, precies.
Maar daarvoor hebben we dus tijd nodig. En tijd is niet altijd aan onze kant, maar we moeten er tijd voor creëren. De laatste vraag voor Gijs. Gijs, er komt een tentoonstelling. Ik weet dat we allemaal in een dingenfase zijn. Hoe zou jij, als er een verhaallijn is die je misschien niet helder hebt of nog niet helemaal helder hebt, maar hoe zou jij dat willen inclusiever willen maken?
Specifiek deze tentoonstelling. Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn als we in die tentoonstelling vanuit de kracht van een aantal verhalen ook daadwerkelijk die kracht kunnen overbrengen. Verhalen die nu ook binnen de koloniale geschiedenis misschien nog onderbelicht zijn gebleven. Maar dat we die kunnen laten aansluiten bij de samenleving zoals we die nu kennen. Zoals we die elke dag weer hier in Amsterdam om ons heen zien.
We kregen een telefoontje, Gijs, op bezig op de vouwreep. Ja?
Over 1 juli, Nationale Feestdag.
Goedenavond, wie hebben we aan de telefoon?
Nelly Bakboord. Ik ben een beetje laat hoor, ik zit toch spannend te luisteren. Ik ben benieuwd hoe jullie als team denken dat 1 juli een Nationale Feestdag moet worden in Nederland.
Oké, dankjewel. We kregen te horen dat we eruit moeten. Heel kort. Wat denken jullie van dat 1 juli een nationale feestdag moet worden?
Ik ben het ermee eens. Kort. Maar ik denk ook dat we aandacht moeten besteden aan de herdenking.
Oké. Okay. Ja. Gijs, heb je de
heel sluit van? Ik me bij aan.
En Arjuna?
Sluit me ook bij aan.
Oké, okay, dankjewel Nelly Bakboord voor je telefoontje. Voor je vraag. Ik gelet op de tijd. De afscheid van de luisteraars nemen. Kun je de luisteraars nog op wijzen. Dat de 15 juli we een beetje inkomst hebben samen met Museum van Loon. Wilt u meedoen, kunt u een mail sturen naar info@imagineic.nl. En voor de rest wil ik zeggen, bezoek onze website. Hartelijk dank voor het meeluisteren en voor het willen meepraten. En tot volgende maand, 2 augustus, weer een ander perspectief.
Elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds.